Gemeente namens de kerkraad doe ik u een aantal mededelingen. En dat is dan de eerste plaats dat er vrijdagavond in ons kerkgebouw een concert zal plaatsvinden van André Knevel en Lisotte Rokita en de bovenstemgroep Goree Overflakkee. De collecte voor die avond is bestemd voor de evangelisatiepost in Gent. En de avond begint om 19:30. Iedereen is hartelijk welkom. Volgende week zondag hoopt in beide diensten u voor te gaan kandidaat J.C. Pronk. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de kerk. En de tweede voor de zending. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zullen zingen uit de 119e psalm, het eerste en het 19e vers. Psalm 119, vers 1 en 19. Gemeente, wij zullen ook vanmorgen luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet stelen, gij niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij vinden vanmorgen de schriftlezing op 2 plaatsen in het boek Genesis. Allereerst lezen we in Genesis 25 een gedeelte en daarna in Genesis 27 een ander gedeelte. Genesis 25, de versen 29 tot 34 en Genesis 27... de versen 30 tot en met 41. En na de schriftlezing zingen we uit de 73ste psalm, het laatste vers: Wie ver van u de weelde zoekt, en wat daar dan verder volgt. 73 vers 14 zingen we na de schriftlezing. Allereerst uit Genesis 25, beginnend bij vers 29. Jacob had een kooksel gekookt en Esau kwam uit het veld en was moede. En Esau zeide tot Jacob: laat mij toch slorpen van dat rode daar, want ik ben moede. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Toen zeide Jacob: verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. En Esau zeide: zie, ik ga sterven. Waartoe dan mijn eerstgeboorte? Toen zeide Jacob: zweer mij op deze dag. En hij zwoer hem. En hij verkocht aan Jacob zijn eerstgeboorte. En Jacob gaf aan Esau brood en het linzenkooksel. En hij at en dronk en stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau zijn eerstgeboorte. En dan gaan we naar het 27ste hoofdstuk van Genesis, beginnen bij vers 30. En het geschiedde, als Isaac voleindigd had Jacob te zegenen, zo geschiedde het, toen Jacob maar even van het aangezicht van van zijn vader Isaac gegaan was, dat Esau, zijn broeder, van de jacht kwam. En ook hij maakte smakelijke spijzen toe en hij bracht ze tot zijn vader. En hij zeide tot zijn vader: mijn vader, sta op en eet van het wildbraad van zijn zoon, opdat uw ziel mij zegene. En Isaac zijn vader zeide tot hem: wie zijt gij? En hij zeide: ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Esau. Toen verschrikte Isaac met grote verschrikking gans zeer en zeide: wie is hij dan die het wildbraad gejaagd en tot mij gebracht heeft? En ik heb van alles gegeten eer gij kwaamt en ik heb hem gezegend. Ook zal hij gezegend wezen. Als Esau de woorden van zijn vader hoorde, zo schreeuwde hij met een grote, bittere schreeuw gans zeer en zeide: zegen mij, mijn vader. En hij zeide: uw broeder is met bedrog gekomen en hij heeft uw zegen weggenomen. Toen zeide hij: is het niet omdat men zijn naam noemt Jacob, dat hij mij nu twee reizen bedrogen heeft? Mijn eerstgeboorte heeft hij genomen en nu heeft hij mijn zegen genomen. Voorts zeide hij: hebt gij dan geen zegen voor mij uitbehouden? Toen antwoordde Isaac en zeide tot Esau: zie, ik heb hem tot een heer over u gezet. En al uw broeders en al zijn broeders heb ik hem als knechten gegeven. En ik heb hem met koren en most ondersteund. Want wat zal ik dan u doen, mijn zoon? En Esau zeide tot zijn vader: hebt gij dan maar die ene zegen, mijn vader? Zegen mij, ook mij, mijn vader. En Esau hief zijn stem op en weende. Toen antwoordde zijn vader Isaac en zeide tot hem: zie, de vettigheden der aarde zullen uw woningen zijn. En van de dauw van de hemel zult gij van boven gezegend zijn. En op uw zwaard zult gij leven en uw broeder dienen. Doch het zal geschieden, als gij heersen zult, dat gij zijn juk zult afrukken. En Esau haatte Jacob om die zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. En Esau zeide in zijn hart: de dagen van de rouw van mijn vader naderen en ik zal mijn broeder Jacob doden.
Thank you.
Gemeente, wij gaan vanmorgen luisteren naar het woord van de Heere, zoals we dat vinden in het 12e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. En vanuit dat hoofdstuk lezen we de tekst voor de prediking in de versen 16 en 17. De tekst voor de prediking is dus Hebreeën 12, vers 16 en 17. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de prediking en over heel deze kerkdienst. En dan willen we in onze gebeden ook vanmorgen voorbeden en dankzegging doen. U weet, gemeente, dat er nog heel wat zieken in de gemeente zijn die al eerder ook in de voorbeden genoemd zijn. Leden van de gemeente die soms ook met een ernstige kwaal zijn behept. Ik noem daar vanmorgen niet iedere naam bij, alleen de naam van broeder Jaap Bom, die nog altijd in Carlando verblijft. En dan dankzegging willen we doen voor broeder Gerrit Bom, die afgelopen donderdag uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Laten we de Heere zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere, wij mogen beginnen met uw naam te danken dat we er allemaal nog zijn. Dat is ook niet vanzelfsprekend, want de dood gaat ook elke dag weer verder. Dat is hier in de gemeente ook kort geleden nog ondervonden, toen Teun Lodder uit het leven werd weggerukt. En er zijn er in de afgelopen tijd al heel wat gestorven, de weg van alle vlees gegaan. En de plaatsen die zij vroeger in de kerk innamen zijn ook leeggevallen. En zo worden wij er iedere keer weer aan herinnerd, Heere, dat wij maar mensen zijn voor een periode, voor een bepaalde tijd, soms maar een hele korte tijd, en op de eeuwigheid gezien altijd eigenlijk een hele korte tijd op deze aarde verkeren en in de dag der zaligheid leven. Maar dat brengt dan tegelijkertijd ook met zich mee dat wij die dag der zaligheid wel zullen moeten erkennen. En dat wij er gebruik van moeten gaan maken. Want het is de periode waarin wij onze zaligheid moeten zoeken en ook vinden. En pas dan kunnen we gerust zijn, ook als de dag van de dood komt. En we weten dat die dag een keer komt. En dat we dan toch inderdaad bereid moeten zijn. Zijn we dat? Zijn we dat, Heere? Laten we die vraag ook onszelf stellen. En dan het antwoord heel eerlijk horen uit uw woord. En uit ons eigen geweten ook. Laat ons geweten in dat opzicht ook een eerlijke taal spreken. En als we dan tot de conclusie moeten komen dat we niet geborgen zijn en dat we dat enige plekje waar een schuilplaats gevonden kan worden niet kennen en dat het bloed van de Heer Jezus Christus ons niet afwast, laat ons dat dan toch ongerust maken, Heere. En laat ons dat dan toch uitdrijven tot u. Want vandaag is het nog de dag der zaligheid. En vandaag kunnen we nog tot u bekeerd worden. En vandaag kunnen we nog vrede vinden in het bloed des kruises. Want vandaag wordt het evangelie ook nog gebracht. En vandaag horen we ook van hem, in wie het evangelie eigenlijk zijn bestemming heeft gekregen, in de Heer Jezus Christus en in zijn werk en in zijn persoon. En in zijn ambten en in alles wat hij is en deed en doet en doen zal. O Heere, geef dat we hem niet meer kunnen missen en dat we in hem de vervulling van al onze geestelijke nooddruft mogen zoeken en vinden. En als wij hoop kregen, Heere, en dan ook nog gronde hoop om te geloven dat u het goede werk in ons begonnen bent, gaat u er dan mee door. Dat kan ook niet stagneren, dat kan niet op hetzelfde punt blijven staan, maar in het leven van degene die u vrezen moeten opwassen en een toenemen zijn in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. En als het om hem en om de kennis van hem gaat, Heere, dan is ons leven veel te kort om daar werkelijk ook iets van te ontdekken. Dan is er zoveel in hem dat we tijd tekort komen om alles te verstaan. Heere, maar laat er dan in ieder geval een begin zijn en ook een voortgang. En wilt u daar ook de boodschap van vandaag voor gebruiken? We danken u ervoor, Heere, dat we samen mogen komen rondom uw woord. En dat is toch eigenlijk geen geringe zaak. Dat moet ons toch ook wat te zeggen hebben. We komen hier niet als mensen die elkaar ontmoeten en die dan met elkaar een paar versen, een paar psalmen zingen en een gebed doen en naar een boodschap luisteren. Maar wij komen hier voor uw heilig aangezicht, Heere. En dat dat mogelijk is, dat u dat ons gunt, dat is al een wonder. Als u doet met ons naar wat wij vandaag verdiend hebben, dan is onze plaats niet meer hier. Dan horen we het evangelie ook niet meer. Maar u zoekt nog steeds zondaren om ze genade te bewijzen. En u zoekt nog steeds een ontmoeting met uw volk. Het gaat altijd weer van u uit, Heere, voor het eerst en steeds weer. En zo zal het zijn en zo zal het blijven tot aan het eind van ons leven toe. En als dat eind van het leven gekomen is, dan gaat het er weer, omdat het van u uit gegeven wordt, dat wij die overstap kunnen maken naar de eeuwige heerlijkheid. Wij bidden, Heere, om uw zegen. In spreken en in luisteren. En laten wij u zien. Laten we nergens anders opzien. Maar laten we het van u ook mogen begeren en verwachten. U kent ook ons allemaal heel persoonlijk. En u weet ook onze levensomstandigheden. Het is in de gemeente wel duidelijk. En het kerkblad vertelt ons daar iedere keer weer van. Dat er in de gemeente nogal wat geleden wordt. Dat er zieken zijn, ernstige zieken. Mensen die aan een ernstige kwaal lijden. Van tijd tot tijd worden hun namen genoemd en worden ze ook met name in de voorbeden genoemd en voor uw aangezicht neergelegd met de bede dat gij hen helpen en leiden en sterken wilt. Ook in de weg van moeite en verdriet en vrees en onzekerheid. Heren, vandaag noemen we de naam van broeder Jaap Bom. Hij is nog altijd in Calando. En dan mag het op het ogenblik wel zo gaan alsof het lijkt dat de ziekte niet verder gaat. Maar heren, u weet en hij weet het ook. En iedereen kan het weten dat toch een ernstige ziekte beslag op zijn gezondheid heeft gelegd. We bidden van u, heren, geef hem genade om dat te kunnen dragen. En om daarmee te kunnen leven. En om het met u eens te zijn. En om achter u aan te komen. En om te zien op het volbrachte werk van de Heere Jezus. Want daar kan de dood niks aan veranderen. Hij verandert wel veel, heel veel. Ook in onze familierelaties. Maar door de dood wordt het werk van Christus nooit teniet gedaan. Hij is altijd dezelfde. Voordat we sterven, terwijl we sterven en nadat we gestorven zijn. Dan is hij er. En hij is geen andere dan dat hij was in ons leven. en hoe zij zich openbaarde in ons leven. Zo zal hij ook tot onze eeuwige verwondering zijn na dit leven. Heere, geef dat hij hem kennen mag. En dat allen die ziek zijn bij hem een toevlucht en een schuilplaats zullen hebben. Dat ze met hun tijdelijke noden bij u terecht kunnen en met hun geestelijke belangen eveneens. Wij danken u ook voor broeder Gerrit Bom. Hij mocht weer thuis komen. Dat wil niet zeggen dat het allemaal achter de rug is en dat zijn moeiten verdwenen zijn. Maar het is toch een voorrecht als de dokter kan zeggen, je mag weer naar huis. Dat heeft hij zo ondervonden, heren. Geef hem een dankbaar hart en geef hem verder ook te leven in afhankelijkheid van u. En mag hij het ondervinden dat u erbij bent. Met uw sterkende genade, met uw hulp in benauwdheden, met uw troost in verdriet. En zo bidden wij, heren, dat gij al onze noden vervullen wilt. Maar als we dat allemaal vragen, heren, dan beseffen we, althans dat horen we dan wel te beseffen, dat wij mensen zijn die geen enkele verdienste hebben. En ons leven laat ook niet zien dat wij ergens rechten door hebben gekregen. Als we mogen bidden, dan is dat ook een genade. En als we u vragen mogen om al die dingen, dan is dat omdat u genadig bent en goedertieren en groot van barmhartigheid en langmoedigheid en eindeloos van geduld. En toch ook weer niet eindeloos, want een keer houdt het op. Maar mogen wij dan op die barmhartigheden van u vanmorgen een beroep doen? En u bidden dat u ons horen en verhoren wilt om Jezus wil. En dat u om zijnentwil ook onze zonden wilt wegdoen. En ons van ongerechtigheden wilt verlossen. Uw naam, Heere, roepen wij aan. En uw woord maakt ons duidelijk dat in uw naam en voor dit tijdelijke en voor het eeuwige leven alles genoemd is. En dat gij uzelf zo doet kennen, Heere, in Christus, als een alvervullend God. Mogen wij u bidden, Heere, zie ons inderdaad aan in Christus. En hoor ons, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen gaan zingen uit de 105e psalm. En daarvan de versen 5, 6 en 7. Psalm 105, vers 5. Nee, ik zeg het verkeerd. Het is psalm 32. 32, de versen 4 en 5. Gij zijt bij Heer der schuilplaats in gevaren en wilt toch niet stug gelijk een paard weer streven. gemeente, laten wij na de prediking zingen Psalm 95, het vierde vers, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. 95, het vierde vers, straks na de prediking. Ze hadden dezelfde ouders. En ze waren op dezelfde dag geboren. En ze zijn in dezelfde tent opgegroeid en ze hebben dezelfde opvoeding gekregen. En toch waren ze zo geweldig verschillend. In hun uiterlijk manier van leven, maar ook in hun verhouding tegenover de Heere. Zo groot was het verschil tussen de een en de ander, dat er geen groter verschil zou kunnen gevonden worden. Esau en Jacob. We willen vandaag met elkaar gaan luisteren naar wat het woord van de Heere over deze twee zegt. Vanmorgen over Esau. Vanavond, als de Heer het geeft, over Jacob. En dan willen we ons beperken tot wat de Bijbel ons vertelt over hun verhouding tegenover de zegen van de Heere. Hoe dachten zij over Gods zegen? Hoe waardeerden zij Gods zegen? En realiseerden ze zich ook heel duidelijk dat ze van de zegen van de Heere afhankelijk waren? Vanmorgen luisteren we naar de boodschap die ons vertelt hoe Esau daar dan tegenover stond. En wij kunnen aan de hand van wat het woord van de Heere erover zegt en wat onze tekst er met name ook van zegt, geen andere conclusie trekken dan dat Esau behoorlijk onverschillig stond tegenover Gods zegen. En daarom wordt hij ons in de Bijbel getekend als een waarschuwing. Laat het bij u zo niet zijn. Een waarschuwing, waardoor we inderdaad vermaand worden en gedrongen worden om een andere keus te doen en een andere God te dienen. De ware God. Wij luisteren naar dus de boodschap dat Esau een waarschuwing bevat. En we letten daarbij op twee dingen, op zijn onverschilligheid en op zijn teleurstelling. Zelfs het Nieuwe Testament noemt de naam van deze Esau. Eén keer in ieder geval, zoals we dat vonden in onze tekst. En in het kader van de tekst wordt dan deze Esau als een voorbeeld, als een illustratie genoemd, als het gaat, en daar ging het de schrijver van de Hebreeënbrief in dit 12e hoofdstuk over, als het gaat over de roeping van Gods volk om het leven in heiligmaking te zoeken. En daar worden de lezers van deze brief dringend toe opgeroepen. En het is de schrijver van deze brief heilige ernst als hij aan de gelovigen onder de Hebreeën het bericht geeft dat dat een zaak is die absoluut noodzakelijk is, want hij zegt nota bene dat wij zonder heiligmaking God niet zullen zien. En om dan duidelijk te maken wat de hele heiligmaking is en ook wat de heiligmaking niet is, haalt hij dan uit het Oude Testament dat voorbeeld van Esau aan. En hij zegt van Esau dat hij een hoereerder was en een onheilige. Een hoereerder, wij weten natuurlijk niet alles van het leven van Esau, maar vinden we ergens in de Bijbel een aanduiding dat Esau gehoereerd heeft? Het zou kunnen zijn dat de schrijver erop doelt dat hij Canaanitische vrouwen genomen heeft. daar hadden zijn vader en moeder behoorlijk spijt van. Dat vonden ze heel verdrietig, dat Esau alleen maar oog had voor, ja, voor schoonheid, vrouwelijke schoonheid, en dat het hem er niet toe deed waar die vrouwen toe behoorden en voor welk geslacht ze waren en welke godsdienst ze aanhingen. Als ze hem bevielen, dan, ja, dan was dat voor hem genoeg. Het zou kunnen wezen dat de schrijver van deze brief daarop doelt, en dat hij dus zegt dat ook zo'n leven, zo'n omgang met een heidin en zo'n huwelijk met een heidin ook een bepaalde vorm van hoererij is. Het zou ook kunnen wezen, en dat is ook wel te verdedigen in het licht van wat de Bijbel verder over hoererij zegt. Esau was iemand die de Heere niet diende. Wie hij dan wel diende, nou, het ligt voor de hand, want mensen zijn altijd wel op de een of andere manier godsdienstig en iedereen heeft zowel zijn goden, ook als hij zegt dat hij geen godsdienst heeft, dan heeft hij toch wel iets anders waar hij toch min of meer op vertrouwt en waar hij zijn gaven en zijn tijd aan besteedt. Het zou kunnen wezen dat de Heere doelt op geestelijke hoererij. En dat wordt met name in de profeten nogal eens een keer naar voren gehaald als een geweldige zonde. Het is zonde tegen het eerste gebod. Geestelijke hoererij is het dienen niet van de Heere, maar van andere goden. En mogelijk dat de schrijver van deze brief daarop doelt. In ieder geval, Esau wordt getekend als iemand die in zonde leeft. En in zonde blijft leven. En zich van zijn zondige weg niet bekeert. En dat komt ook uit in dat tweede, die tweede karakterisering. Hij wordt ook een onheilige genoemd. Dat is eigenlijk een profane, een werelds mens. Iemand die aan de wereld genoeg heeft. En die in de wereld opgaat. En die tevreden is met wereldse dingen. Of dat nou goede of kwade dingen zijn, dat maakt hem niet eens zoveel uit. Hij is plat vloers. Hij leeft op een heel laag niveau. Hij heeft geen geestelijke bagage. Hij kent de Heere niet en hij maakt zich er ook niet druk om. Als hij het in deze wereld maar op de een of andere manier goed heeft, dan is hem dat genoeg. Wel, zo wordt in twee korte aanduidingen het beeld van Esau getekend in onze tekst. En we weten uit het woord van de Heere dat de schrijver daar inderdaad in het Oude Testament ook grond voor heeft om hem zo te typeren. En daarom, wij lazen vanmorgen ook een stukje uit het 25e hoofdstuk van Genesis. En daar zie je Esau zoals die is. Iemand die voor dit leven leeft, die genoeg heeft aan het aardse. Op een gegeven ogenblik komt hij thuis van de jacht. Dat deed hij vaker. Dat was eigenlijk zijn gedurig bedrijf om op jacht te gaan, wildbraad te schieten en lekker te eten. En dat heeft hij dit keer ook gedaan. En dan komt hij moe thuis, vermoeid en hongerig. En hij ziet Jacob bezig met het koken van een soort linzensoep. En hij zegt, en dat is een typerende uitdrukking, dat is een aanduiding dat hij echt alleen maar naar de aardse, stoffelijke, tijdelijke, materiële dingen kijkt. Laat mij toch slorpen van dat rode daar. En Jacob, niet zo mooi. Maar hij ziet zijn kans schoon. Hij zal de eerstgeboortezegen willen hebben. Hij is niet de eerstgeborene, maar hij wil wel de eerstgeboorterechten hebben. En die zijn nu eenmaal aan Esau gegeven. Want die is de eerstgeboren zoon. En hij wil een handeltje met Esau. Geef mij dan jouw eerstgeboorterecht. Dan kun je van mij dat linzenkooksel krijgen. Esau, de onverschillige, hij zegt het, ja, wat kan mij dat schelen? Wat heb ik aan dat eerstgeboorterecht? Ik ga toch sterven. Ja, en dan, wat heb ik er dan aan? Maar ik zou wel graag willen, zegt Jacob, dat je er een eed op doet. Het is hem dus kennelijk heilige ernst. Esau moet wel menen wat hij zegt. En hij moet, Jacob moet iets hebben om op terug te kunnen vallen later. En dan moet hij tegen hem kunnen zeggen, ja, je hebt het niet alleen beloofd, je hebt er een eed op gedaan. En zonder dat Esau zich verder daarover beraadt, legt hij een eed af. En hij krijgt van Jacob brood en dat linzenkooksels. En Esau eet het. En Esau staat op. En Esau gaat heen. En hij veracht zijn eerstgeboorte. Wat kan mij het schelen? Dat is Esau. En je leest in de Bijbel niet dat hij anders geworden is. En daarin is Esau een beeld van heel veel mensen. Zou het overdreven zijn als ik zeg dat de meerderheid van ons volk tot die Esau's behoort? Mensen die het alleen maar gaat om het aardse, om het tijdelijke. En die daar zoveel mogelijk van willen meenemen. En die dan ook daar tevreden mee willen zijn. Geen geestelijke begeerten. Geen liefde tot God, onze schepper. Geen gedachte zelfs over God, onze schepper. Geen enkele relatie met de Heere die toch elke dag weer ons leven onderhoudt. En die altijd doorgaat met het voorzien in onze noden en behoeften. Misschien een enkele keer als de nood echt aan de man is, kunnen ze nog wel eens een gebed doen. En zeker als ze dan ook nog een godsdienstige achtergrond hebben. En dat ze als kinderen nog wel eens het een en ander gehoord hebben. Of in de kerk of op een zondagsschool over de Heere. Maar voor de rest, als die narigheid en die zorgen weer voorbij zijn, dan kunnen ze het weer redden met dat aardse leven. En dat is voor hen wel genoeg. U zegt, nou, dan preekt u vanmorgen dus over iemand waarin wij onszelf niet herkennen. Want ja, het feit dat wij naar de kerk zijn gekomen en dat vrijwel geregeld doen, dat is toch wel een bewijs dat er bij ons wel enig besef is van geestelijke dingen en een zekere behoefte om daar ook wat van te horen en daarin onderwezen te worden. En ja, misschien zouden we het ook wel willen dat we deel hadden aan de geestelijke zaken. Dus dat zou een bewijs zijn dat ik vanmorgen aan het preken ben aan het adres van mensen die zich niet herkennen. Als we deze spiegel voorgehouden krijgen, dan zeggen we, oh, daar hebben wij geen boodschap aan. Zo zijn wij niet. Nee, gelukkig niet. Een hoereerder en een onheilige, zo'n profaan, zo'n werelds mens. Nee, dat zijn wij niet. Nou, ik wil het geloven. Maar weten we zeker dat we gelijk hebben? Want de schrijver van de Hebreeënbrief is bezig om degene die de Heere vrezen te onderwijzen. En hij schrijft, en dat die geeft hij meerdere malen, die aanduiding dat hij het heeft, dat hij geadresseerd is aan mensen die de goede keus gedaan hebben en die daar ook inderdaad ook getuigenis van hebben kunnen en willen afleggen. En die voor zichzelf ook de gedachte hebben gekregen dat de Heere in hun leven begonnen is. En vandaar dat de apostel tegen die mensen zegt dat ze nu de heiligmaking moeten nastreven. Dat hoeft de apostel niet te zeggen tegen onbekeerde mensen die helemaal geen begeerte hebben naar de Heere en zijn dienst. Maar dat is nou juist een oproep en een aansporing gericht aan mensen die de Heere wel hebben leren kennen. Of die van die overtuiging uitgaan dat ze de Heere hebben leren kennen. Dus het gaat niet om puur alleen maar wereldse mensen. Maar kennelijk gaat het ook over godsdienstige mensen. En er zijn godsdienstige mensen, zo weet de schrijver van de Hebreeënbrief, die vermaand moeten worden om niet als Esau te zijn. Maar ze zijn toch bekeerd. En ze hebben toch genade ontvangen. Ja, en nochtans, zo schrijft deze brief en zo zeggen andere brieven het ook, nochtans, je kunt inderdaad in je leven een andere weg zijn ingegaan dan je van nature deed. Je kunt inderdaad in je leven ook de goede keus hebben kunnen doen. Maar dan nog, dan is er nog zoveel in je overgebleven wat voor God niet bestaan kan. Zoveel overgebleven dat je toch alleen op die kant van je leven lettend moet zeggen, ja, dan ben ik toch ook nog een Esau. Dan zit er in mijn leven ook nog in ieder geval zoveel wat aan Esau herinnert. Gelukkig is dat niet alles, maar het is er dus toch wel. En dat is het punt waar de Hebreeënschrijver op doelt. Er zit nog veel te veel verkeerdheid in je leven. Je mag dan de overstap gemaakt hebben van ongeloof naar geloof en van onbekeerd naar bekeerd, maar daarmee is niet alles gezegd, want er zijn nog zoveel zonden in je overgebleven. En kun je daar vrede mee hebben, net als Esau? Of moet je zeggen en mag je zeggen, ja, ik moet het tot mijn schande belijden en ik moet het voor Gods aangezicht eerlijk erkennen. Er is wel een andere wet in mijn leden gekomen om de Heere te dienen en te vrezen. Maar toch, als ik het goede wil doen, ligt het kwade zo menigmaal bij. En dan doe ik het toch weer verkeerd. En dan zit er toch weer zoveel restant van het oude bestaan in mijn ziel, in mijn hart, dat het iedere keer weer reden geeft om voor de Heere te komen met schuldbelijdenis. Doe je dat dan ook? Ben je daar dan ook inderdaad bedroefd over? Dat je deze werkelijkheid constateren moet in je leven? Of aanvaard je dat maar als een gegeven van, nou ja, en toch heb ik de Heere aangenomen en toch heeft de Heere in mijn leven genade gegeven, maar ik ben nu eenmaal een zondaar en dat zal ik wel blijven. Dus je kunt dan vrede hebben met het feit dat je de ene en de andere kant allebei tegelijkertijd in je hart hebt. En dat je zowel de Heere en een andere God dient. En toch bij de Heere wil horen en ook met de wereld mee kunt doen. Dan vergis je je. Niemand kan namelijk twee heren dienen. Dat zegt de Heer Jezus. Maar de werkelijkheid dan, ja, weet u, die werkelijkheid is een werkelijkheid in het leven van Godvrezende mensen. Ze hebben de Heer lief gekregen. Maar ze hebben ook nog zoveel van de oude mens overgehouden. En dat constateren ze met verdriet in hun ziel. Daar zeggen ze van de zonde, ja, ik kan het niet ontkennen. Maar ik mag wel geloven, ik mag het ook wel zeggen, die is nog tegen mijn wil in mij overgebleven. Ik denk dat dat het kenmerk is. Je kunt niet zeggen, ik ben volmaakt. Je kunt niet zeggen, mijn leven is alleen voor de Heer. Je kunt niet zeggen, er is geen zonde meer in mij overgebleven. Je moet erkennen en beleiden dat je een tweemens bent. Oude en nieuwe mens. Maar dat is wel een zaak van verdriet. En dat geeft wel smart. En dat brengt ons wel op de knieën aan Gods genadetroon. Om twee dingen te bidden. Om vergeving. Vergeving ook van dat overgebleven kwaad. En behalve vergeving om ook te bidden voor heiliging. Meer en meer afsterven van de oude mens. En meer opstaan als een nieuwe mens. Meer en meer de zonde mijden en vlieden en haten. En meer de Heere zoeken en dienen en aanhangen en betrouwen. Dus de waarachtige bekering. Maar goed, we keren terug tot Esau. En misschien zijn er dan toch inderdaad ook wel mensen die, al zijn ze dan vanmorgen in de kerk, toch eerlijk moeten zeggen, ja, ik herken wel wat. Dat is bij mij, misschien komt dat niet zo uit. Misschien draag ik dat ook niet zo uit. Misschien is mijn leven daar wel een beetje te fatsoenlijk voor geworden. Maar als ik heel eerlijk ben en als de Heere echt zijn wet aan mij voorhoudt, dan moet ik zeggen, ja, Esau, het is toch niet iemand die heel ver bij me vandaan staat. Het is toch wel herkenbaar. Deze onverschillige Esau, die de waarde niet gezien heeft van het dienen van de Heere. En hoe had hij dat dan moeten leren kennen? Jacob kende daar wel wat van. Jacob heeft in zijn leven wel de Heere gezocht. En hij heeft de Heere gevonden en hij kan er op allerlei manieren van getuigen. En de Bijbel geeft ons ook vrij omstandig een beeld van het leven van deze Jacob. Maar waar heeft Jacob dat dan geleerd? Ik begon met te zeggen, ze zijn in dezelfde tent opgegroeid en ze hebben dezelfde opvoeding gehad. Wat was dat dan voor een opvoeding? Hoe zag dat ooit eruit in de tent van Isaac en Rebecca? Was daar de vreze des Heren? Ja, die was er. Dat getuigenis geeft de schrift ook. Maar er was in de tent van Isaac en Rebecca nog ook wel wat anders. Isaac was een godvrezende man, maar het was een man met gebreken, met zonden, met nalatigheden, met aardsgezindheid. De man die altijd een beetje wegkeek als hij juist zich moet concentreren en als hij moest vermanen en als hij moest waarschuwen, dan deed hij het eigenlijk veel te weinig. Wat hij wel heel goed kon, lekker eten. En daar ging zijn hart naar uit. Elke dag weer. En Rebecca, die ging daarin fout dat zij van haar twee kinderen er eigenlijk maar één had. En dat ze dat ene kind, en dat was dan in dat geval Jacob, hevig verwende. En dat zij zich helemaal aan hem verbond. En Esau, oh ja, Rebecca was ook iemand die de Heere vreesde. En als Esau met heidense meisjes thuis komt en daarmee wil gaan trouwen, dan heeft ze daar veel verdriet van. En dat komt ook wel voort uit het feit dat zij toch in haar leven een andere keuze heeft mogen doen. Maar dan heb je het weer. Het voorbeeld van twee mensen die de Heere hebben leren zoeken en vrezen. Isaac en zijn vrouw eveneens. En toch zondaars zijn gebleven. Onheilig zijn gebleven. Niet op dezelfde manier als Esau, maar toch, wat ging er van die ouders uit bij de opvoeding van hun twee kinderen? Hebben ze nog zo geleefd, deze ouders, als dat ze leefden voordat ze kinderen hadden? Toen Isaac in aanwezigheid samen met zijn vrouw de Heere hartelijk bad, en toen de godsdienst in het gezin nog een grote plaats had, is dat zo gebleven? Heeft dat in de opvoeding eigenlijk ook iedere keer weer zich geopenbaard? Of hebben Jacob en Esau in dat opzicht ook geleerd en gezien dat hun ouders maar allerlei gebreken hebben? En kon Jacob daar dan misschien overheen zien? En kon Esau daar niet overheen zien? En heeft hij dus niets gezien waardoor hij aangetrokken werd, waardoor hij jaloers gemaakt werd op het geluk van zijn vader en van zijn moeder? Ach, je ziet dat in de opvoeding mensen ook heel vaak steken laten vallen. En dat ouders het nooit zullen kunnen zeggen als hun kinderen de Heere vrezen, dat was omdat die kinderen zo'n goed voorbeeld hadden gekregen. En ouders zullen er nooit prat op kunnen gaan dat zij hun kinderen grootgebracht hebben op een manier zoals de Heere dat nou juist bedoeld had. Ik denk dat elke ouder, als hij met de vraag geconfronteerd wordt, hoe heb je dat gedaan, je kinderen opvoeden? En hoe heb je dat gedaan, de kinderen van de Heere vertellen en de oproep gedaan om de Heere te zoeken, dat al die ouders moeten zeggen, daar was niet veel van dat deugde voor de Heere. Ik bedoelde het soms wel, ik was soms ook wel echt begaan met het lot van mijn kinderen. Maar aan de andere kant, er was ook weer zoveel waardoor ik ze misschien wel in de weg gestaan heb. Misschien zullen we dat dan ook vanmorgen maar als een vraag moeten meenemen. En op onszelf moeten toepassen. Maar in ieder geval, Esau had het in zijn leven van zijn ouders niet zo gezien. En het zou best kunnen wezen dat mee dat ook de oorzaak geweest is dat hij er helemaal geen werk van maakte in zijn eigen leven. En dat hij helemaal zijn eigen gang ging. Zijn er hier ook mensen die dat tot nog toe doen? Mensen die beter weten. Misschien van tijd tot tijd ook wel eens iets anders zouden willen. En die zich ook wel eens voornemen dat het anders zal gaan. Maar die toch eigenlijk, als ze eerlijk zijn, weer terugvallen. En zeggen, als ik het hier op aarde maar goed heb. En als ik hier maar wat vooruit kan, dan is het mij wel goed. En de geestelijke dingen, misschien komt dat later wel. Ik hoop dat ik nog een hele tijd te leven heb en dan heb ik altijd nog de gelegenheid om de Heere te zoeken. Maar laat me nu voorlopig even, laat me nog even mijn eigen gang gaan en mijn eigen meester zijn en mijn eigen koers varen. En laat de rest dan even rusten. Heus, ik zal op tijd nog wel de Heere gaan zoeken, maar laat me nu even aan de wereld genoeg hebben. Nou, dan kun je dus in Esau zien waar je terechtkomt. Want nu we hem gezien hebben als een illustratie in zijn onverschilligheid, gaan we hem nu zien in zijn teleurstelling. Esau heeft toen dat eerst geboorterecht wel versmaad, verkocht. Kon hem niks schelen, hij had er toch niks aan. Maar op een gegeven ogenblik krijgt hij daar toch wel andere gedachten over. En dat is als Isaac gaat geloven dat zijn levenseinde niet zo ver meer weg kan wezen. Hij heeft allerlei verschijnselen die erop wijzen dat zijn lichaam wordt afgebroken. Hij kan heel slecht meer zien. En allerlei andere gebreken vertonen zich ook met het ouder worden. En Esau heeft het in het leven van zijn eigen ouders gezien. En dat is inderdaad allerwegen zichtbaar. En Isaac heeft zich dat gerealiseerd. Ik moet ook een keer sterven. En dan moet ik mijn werk gedaan hebben. En bij dat werk wat Isaac te doen had voordat hij ging sterven, was ook de zegen van de Heere over zijn kinderen uitspreken. Isaac was een zoon van Abraham. En Abraham had de zegen van de Heere meegekregen. En in die zegen had de Heere onder andere ook gezegd dat Israël de nakomelingen van Abraham gezegend zouden zijn. Maar dat ze ook tot een zegen voor anderen zouden zijn. Tot aan de einden der aarde toe. In u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. En dat zag natuurlijk, en dat weten wij, omdat wij in het Nieuwe Testament die antwoorden gekregen hebben. Dat zag natuurlijk ook onder andere op de komst van de Heer Jezus, van de zaligmaker. En die belofte die God aan Abraham gegeven had, die mag Abraham doorgeven aan Isaac. En die zal Isaac ook door moeten geven aan zijn kinderen, wie dat dan ook zou zo mogen zijn. En Isaac realiseert zich dat. En dat moet gebeuren voordat hij nog harder en verder aftakelt. En daarom roept hij Esau bij zich. Want Isaac heeft de meeste op met Esau. Dat was nou een jongen naar zijn hart. Waarom? Ach, die kon zo lekker wildbraad klaarmaken. Daar kon Isaac zo lekker van eten. Maar hij realiseert zich dat hij die zegen moet geven. En in zijn overtuiging moet hij die zegen geven aan degene die de eerstgeboorte heeft. De Heere heeft het wel anders beschikt, maar Esau is het met de Heere niet eens. Ook niet als hij straks gaat sterven, dan wil hij toch zijn eigen zin doen. Dan moet niet Jacob, maar dan moet Esau de eerstgeboorte zegen hebben. En Jacob zal dat ook gaan uitvoeren. Hij zegt tegen Esau, ga op jacht en zie dat je wat vangt en maak daar een heerlijke maaltijd van. Dan zal ik die eten en dan zal ik je zegenen. Afgesproken. Rebecca heeft het op de een of andere manier gehoord. En ze zegt tegen Jacob, nou moeten wij vlug zijn. Want voordat Esau terugkomt, moet jij die zegen hebben ingepalmd. Hoe moet je dat dan doen? Wel, Rebecca weet een oplossing. En we kennen die oplossing uit de geschiedenis. Ik hoef dat niet allemaal te gaan herhalen. Maar samen besluiten ze om de blinde Isaac te bedriegen. Rebecca, daar heb je weer die oude mens. En Jacob, daar toch ook weer die oude mens. Ze zijn het met elkaar eens. Die oude Isaac, die moeten we te glad af zijn. En het is heel spannend. Want Isaac heeft argwaan. En Jacob moet er nog een paar keer extra om liegen. Maar uiteindelijk Isaac is overtuigd. En hij geeft de zegen aan Jacob. In de veronderstelling dat hij hem aan Esau geeft. En het is nog maar net gebeurd. Jacob is nog maar net uit die tent van zijn vader vertrokken. En dan komt Esau. En die gaat de maaltijd klaarmaken. En als hij hem gemaakt heeft, brengt hij hem bij zijn vader. En hij zegt, vader, hier heb ik de maaltijd waar u zo graag van eten wil. Wie ben jij? Ah, ik ben Esau, uw eerstgeborene. En wie is hij dan? Die zojuist hier geweest is en aan wie ik de zegen gegeven heb. Dat moet dan Jacob geweest zijn. En Esau zegt, ja, daar zie je het nou weer. Hè? Hij heet niet voor niks Jacob. Een bedrieger. Hij heeft me tot twee keer bedrogen. Eerst heeft hij die eerstgeboorte zegen van mij afgenomen. En ik was zo dwaas om hem te verkopen. En nu neemt hij die andere zegen ook nog een keer weg. Maar vader, hebt u voor mij dan geen zegen meer? Jongen, zegt Isaac, ik heb hem die zegen gegeven. En ik kan dat niet meer ongedaan maken. Die zegen kan ik niet meer terughalen. Maar hebt u dan maar één zegen om te geven, vader? Hebt u dan geen zegen meer voor mij? Zegen ook mij, alstublieft. En hij weent. Hij schreeuwt. En dan wil hij die zegen dus kennelijk toch hebben. Dan heeft die zegen toch kennelijk wel waarde voor hem. Jawel, die zegen heeft waarde. Ook voor Esau, dat beseft hij nu. Maar hij komt te laat. Hij komt te laat. Hij had dat eerder moeten beseffen. Hij had eerder de Heere moeten gaan zoeken. Er komt voor Esau een tijd waarin hij te laat is. Dat wil zeggen, de genadetijd gaat een keer voorbij. Hoe moeten we dat dan lezen? Als de schrijver van de Hebreeënbrief deze Esau als een voorbeeld ons voorstelt, als een illustratie van iemand die de wereld dient, dan zegt hij, want gij weet, zo schrijft hij aan die lezers van zijn brief, dat hij ook daarna, toen hij de zegen wel wilde beërven, verworpen werd. Want Esau, ja, voor Jacob heeft voor hem eigenlijk maar een bijna surrogaatzegen overgehouden. Maar Jacob kreeg alles. Jacob kreeg ook de zegen dat hij over Esau en over zijn nageslacht zou triomferen. Jacob kreeg die zegen dat hij dat uit hem de zaligmaker geboren zou worden. En voor Esau heeft Jacob eigenlijk nog maar een kleine zegen overgehouden. En hoezeer het hem ook spijt en hoezeer het hem ook verdriet doet en hoezeer hij ook met zijn jongen te doen heeft, hij moet zeggen, joh, het is helaas te laat. En dan lezen wij in onze tekst, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij die met tranen zocht. En als je dat dan leest, dan denk je, dat is ook erg. Dan wilde die jongen, of misschien was het al een volwassen man, dat zal wel, dan wilde hij toch die zegen nog hebben. Maar hij kan hem niet krijgen, want hij krijgt geen gelegenheid om berouw te hebben over zijn vorige leven. Berouw te hebben over zijn onverschilligheid. Hij zou nou wel van zijn onverschilligheid bekeerd willen worden, maar het kan niet meer. Hij kan niet meer bidden. En de Heere geeft hem ook nooit meer antwoord. En de Heere zal hem nooit verhoring en vergeving schenken. Het is toch wel heel verdrietig. Nou is hier een mens die wil zich verbeteren en die wil nog tot bekering komen en die wil nog een ander leven gaan leven. En het is hem ernst, hij roept erom, hij schreeuwt erom en de Heere houdt de deur dicht. Hij klopt terwijl hij nog leeft aan de deur, maar de deur blijft gesloten. Hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij die met tranen zocht. Kijk eens, zover gaat het. Esau, de sterke, met tranen. Tranen in zijn ogen, tranen in zijn stem. En zo roept hij, maar het is te laat. Hart van de Heere. Dan kun je in dit licht toch eigenlijk niet volhouden wat de Heer Jezus gezegd heeft. Klopt, en u zal opengedaan worden. Dan kan het dus wezen dat de deur toch dicht blijft. Dan kan dat woord van de Heer toch niet meer aangehaald worden. En dan kunnen mensen er toch niet meer bemoedigd worden als de Heer Jezus zegt, die zoekt, die zal vinden. Dat is niet altijd waar. Kijk maar bij Esau. Hij zoekt een plekje waar hij berouw kan hebben. En de Heere zegt, nee, er is geen plekje voor jou meer. Hij is al opgegeven. Dan moet hij de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben. Want er is één zonde, als je die bedreven hebt, dan is er geen plekje meer waar je berouw kunt krijgen. Dan ben je zo verhard dat je, maar dan zoek je dat berouw ook niet meer. Als dat in je leven werkelijkheid geworden is, dat je de onvergeeflijke zonde gedaan hebt, dan zul je daar nooit over inzitten. Dan heb je geen berouw meer nodig. Dan kan het je echt niks meer schelen. Dan ben je overgegeven aan de verharding. Maar dan doe je niet wat Esau deed. Want die roept nog. En die schreeuwt nog. En die weent nog. Nee, de zonde tegen de Heilige Geest heeft hij niet gedaan. Maar wat is het dan wel? Ik denk dat wij door deze tekst mogelijk op een verkeerd spoor gebracht kunnen worden. En het zou best kunnen wezen dat u die tekst altijd zo gelezen hebt, waardoor u blijk geeft op dat verkeerde spoor te zijn terechtgekomen. En dan is de conclusie, ja, zie je wel, de Heere gunt Esau geen bekering meer. Hij gunt hem geen plekje meer waar hij berouw kan hebben. Hij zoekt er wel naar, maar hij krijgt het niet. Wat wil onze tekst zeggen? Laten we hem nog eens lezen. Die tweede helft van vers 17. Willende de zegening beërven, werd hij verworpen, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht. Wat is dat? Dezelve. Ja, zegt u, dat is die plaats des berouws. Want die zocht hij. Is het waar? Wat lazen we in Genesis 27? Waar keek hij zo naar uit? Waar smeekte hij nu zo om? Waar vroeg hij zijn vader iedere keer weer om zegen ook mij, zegen ook mij, mijn vader? Waarom die spanning? Waarom dat gebed? Wat zocht hij? Hij zocht de zegen. Hij zocht de zegen met tranen. Je kan ook zeggen, en zo is de vertaling eigenlijk bedoeld, zo moet je het lezen, want hij vond geen plaats van berouw. Ja, maar van wie berouw? Hij vond geen plaats van berouw bij zijn vader. Hij vond geen plaats van andere gedachten bij zijn vader. Wat zocht hij? Hij zocht zijn vader zover te krijgen dat hij andere gedachten over hem zou koesteren en dat zijn vader een andere zegen over hem zou uitspreken en dat hij die zegen van Jacob zou kunnen terughalen en dat hij hem daarna aan Esau zou geven. Dat zocht Esau. Dat soort berouw, een verandering van gedachten. Zo is hier ook eigenlijk de betekenis van het Griekse woord. Esau moet tot andere gedachten komen en hij moet zeggen, oh joh, het spijt mij. Maar goed, ik zal je toch die zegen nog geven. Maar dat kon Esau niet doen. En toen Esau hoorde dat hij dat niet meer kon doen. Toen moest hij ervaren, nou word ik verworpen. Verworpen. Nou krijg ik die zegen dus niet meer. Nou is mijn broer, mijn jongere broer, gezegend. Dat is de betekenis. En welke conclusie kunnen we dan trekken? Dit, als Esau nou eens echt berouw had gekregen, echt berouw, zoals de verloren zoon berouw had, zoals dat in de geschiedenissen van Manasse verteld wordt, zoals dat bij anderen in de Bijbel eerlijk verteld wordt, als het nou eens zo'n berouw zou zijn geweest bij Isaac, dat kan toch? Hij had gezondigd, hij was onverschillig geweest. Hij had die eerste geboortezegen weggegeven voor een kom soep. Maar dat was vergeefbaar. Er is bij de Heere zoveel genade. In het bloed van de Heere Jezus is zoveel kracht om zonde te vergeven. Dat de Bijbel, dat Johannes in een van zijn brieven zelfs kan schrijven, dat er verzoening is voor de zonde van de gehele wereld. In dat bloed van Christus. Iedereen die met berouw en boete en belijdenis van zonde tot de Heere vlucht, die krijgt van de Heere genade. Laat u dat niet afnemen. Er is in deze tekst geen enkele grond om te denken, ja, maar zo is het dus niet. Het blijft waar. Wat de Heer Jezus heeft gezegd, het blijft waar, klopt. En u zal open gedaan worden. Zoekt en gij zult vinden. Het blijft waar. Indien gij van ganser harte hem zult zoeken, zo zal hij zich vinden laten. Zo mocht Jeremia een keer profeteren. En zo zijn er meer woorden in de schrift. Laat het u niet wijs maken dat er een moment kan komen dat dat bij Isaac zover was, bij Esau zover was, dat hij geen genade meer kon vinden. Wilde hij zich bekeren? Nee. Hij wilde blijven die hij was en dan toch de zegen krijgen. Hij wilde blijven die hij was. Dat moest God maar goed vinden. En dan wilde hij daarbij toch de eerstgeboorte zegen hebben. Want hij was toch de eerstgeborene. Dat was Esau. Hij wilde zichzelf blijven en de Heere erbij krijgen. Maar weer is waar. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Gij kunt niet God dienen en jezelf of de wereld. Er zal een breuk moeten komen. En die was er niet bij Esau. En vandaar dat ontzaglijke woord. Dat hij verworpen werd. Hij wilde niet anders. Wie wordt verworpen? Wie blijkt verworpen te zijn? Hij van wie de Heer Jezus zegt: en jij hebt niet gewild dat ik koning over je zou zijn. Dat heb je zelf niet gewild. Want als je het gewild had, echt gewild had, dan was je anders tot me gekomen. Maar dat wilde je niet. Je wilde niet met je zonde breken. Je wilde niet dat je hart vernieuwd en veranderd werd. Je wilde niet gehoorzamen. Je wilde niet God aanhangen, de God van je doop. Aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser ziel. Je wilde er wel wat van doen, maar dan moest de Heer het goedkeuren dat de rest ook zo bleef. Nee, met mijn ganse hart en met heel mijn ziel en met al mijn krachten. En wie zo gaat, die gaat al met genade om genade bidden. Die heeft al iets ervaren zonder dat hij dat durft te geloven, dat de Heere in zijn leven werkt. Hij begeert het, hij verlangt er zo naar. Het is eigenlijk het enige waar hij echt naar uitziet. En niet alleen om straks met sterven geborgen te zijn, maar ook om in je levenstijd al een God te hebben naar wie je je kunt toevertrouwen. En bij wie je thuis mag komen. En die voor je zorgt en instaat. En bij wie je je nood kan klagen. Echt. En dat het zo kan, dat bewijst Jacob. En dat hopen we vanavond dan te zien. En als je het zo mag beleven, dan heb je nog wat om aan je nageslacht door te geven ook. Dan kan je nageslacht het ook nog zeggen. Ja, dat kon je aan opa of dat kon je aan oma wel zien. Dat het hen te doen was om het dienen van de Heere, om te leven uit Gods belofte, om de Heere Jezus te mogen kennen. En achter zijn bloed een schuilplaats te vinden. Als je het zo beleeft en als dat je begeerte is, nou, dan zou de Heere zijn woord helemaal moeten herroepen. Maar dan is er echt een antwoord uit de hemel. En dan wordt het echt waar. Zoekt de Heere en leeft. Amen. Gemeente, laten wij samen de Heere danken. Goedertieren God, u hebt veel geduld. Dat had u met Esau ook. En hij had ook zalig kunnen worden. Het was ook hem aangeboden. Hij kreeg ook het sacrament van het verbond. Hij werd ook, net als zijn broer, besneden. Hij was ook onder de belofte geboren. Hij mocht ook horen van datgene wat u had toegezegd en wat u zou gaan doen en wat u zou gaan geven aan het volk dat uit hem voort zou komen, als hij er maar bij had willen horen. Maar hij had aan de wereld genoeg en uw woord moest hem typeren als een hoereerder en een onheilige, als een wereldling, als een iemand die aan de wereld, aan de gevallen wereld genoeg had. En er kwam geen verandering. En toen wou hij wel de zegen hebben, maar hij wou tegelijkertijd zichzelf blijven. En dat ging niet. En dat gaat ook voor ons niet, heren. Dat accepteert u niet. Als het om bekering gaat, dan gaat het om bekering. En dat is geen halve bekering. Als het om berouw gaat, dan gaat het om oprecht berouw. En dat allemaal wilt u ook nog schenken. Maar willen wij het wel hebben? Willen wij het wel hebben? Willen wij ons wel een bekering laten geven? Willen wij ons wel los laten maken van de wereld? Willen wij dat boze in ons hart wel bestrijden en kwijtraken? Willen we wel echt de keus doen? En daar zit het op vast, heren. En van nature willen we dat niet. Dan willen we wel een beetje combinatie met wat godsdienst erbij. En dan denken we vaak ook nog wel dat het genoeg is. Maar zo staat het niet in de schrift. En daarom, heren, dat woord wat u vanmorgen ons hebt voorgehouden, dat was een woord bedoeld om te waarschuwen. En om ons te laten zien hoe het niet moet. Hoe het niet moet in ons leven. Hoe het niet moet in ons jonge leven ook. Dit moeten we ook niet uitstellen, heren. Die ernst waarmee dit woord kwam, gedoogt geen uitstel. Dat zegt die psalm die we zojuist zongen ook. Verhard u niet, maar laat u leiden. Morgen, nee, heden. Met die ernst komt dat woord en komt dat woord altijd weer, heren. En vanmorgen ook wel heel bijzonder, omdat de tekst er aanleiding toe gaf. Geef ons verder ook een goede zondag, heren. En als we dan vanavond nog weer uw woord mogen openen en dan mogen zien naar die andere van de tweeling, geef ons dan ook dat goede voorbeeld te zien. En laat dat in ons hart deze uitwerking hebben. Geef mij ook Jezus. Amen. We zingen Psalm 103, vers 9. Zeere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Let u wel op dat eerste woord van Psalm 103, vers 9. Het woordje maar, dat staat tegenover wat we gehoord hebben. Thank you. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.